Goedemorgen allemaal. Fijn jullie weer te zien. Zoals we gewend zijn voordat de livestream start. Een moment om lief en leed met elkaar te delen. Het staat natuurlijk ook op het mededelingenblad, maar voor het geval u die niet heeft gelezen. Of nog niet heeft gelezen. We hebben het nieuws van over Arjan, over de uitslag. Van de acute leukemie. Dat is natuurlijk best wel een heftig. Dat is natuurlijk al heel lang. Een heftige situatie. Dus we willen Arjan, Ellie en de rest van de familie daaromheen. Ja, nou, nogmaals. Doorlopend vragen of u voor hen wilt blijven bidden. Beb en Irma. In één keer, Beb met haar operatie en Irma. Ik hoop dat het herstel goed gaat en dat er vooruitgang in zit. En ik wens ook jullie heel veel sterkte toe en ook voor ons allemaal de oproep om daar aan te denken en om hen heen te staan. En dan aan de andere kant van het spectrum. Maarten en Marlieke zijn afgelopen week ouders geworden van baby Levi. Ik hoorde net al iemand en die zei, oh ja, kaartje sturen. Maar ze wonen niet meer op het adres wat op de ledenlijst staat, op een oude ledenlijst. Dus dat is dan, als je kaartje wil sturen, natuurlijk superleuk, maar niet meer naar dat adres. Dus dat komt, zullen we vast nog eventjes een nieuw adres regelen. En met hun gaat het goed, gezien de omstandigheden, natuurlijk. Dat waren voor nu de berichten. Goedemorgen allemaal. Nogmaals, goedemorgen. Nu ook aan de mensen thuis. Fijn dat jullie meekijken, meeluisteren en deze dienst ook met ons meebeleven. Al dan niet nu direct live in de livestream, dan wel later deze week. Fijn dat we op deze manier toch ook verbonden mogen zijn door de mooie technieken heen. Een goedemorgen ook speciaal aan Johan, fijn dat je er bent. Dat je deze dienst wilt leiden en met ons ook het avondmaal wilt leiden, wilt vieren met elkaar. Fijn dat we zo deze dienst met elkaar mogen beleven. Ik stel voor dat we beginnen met een stil gebed, ook om ons te richten op God. Alles wat er misschien deze week in onze hoofden heeft gezeten, even op de pauzeknop te kunnen drukken. Om zo ook deze dienst echt op God gericht te zijn. Dus laten we een moment nemen van stil gebed. Amen. Dan zingen we het eerste lied staande met elkaar.
Thank you. plaats. Ik had willen zingen, is dat nou ons juichen? Maar het ging per keer beter. Ik dacht, ik neem een oud nummer uit het begin, dat schalt eruit. Juichen voor de Heer, onze God. Welkom, dat hoef ik niet dik en ook niet dunnetjes over te doen. Allemaal hartelijk welkom. En we hebben maar één welkom in het algemeen, geen tweedehands meer straks. Allemaal welkom en bij de tafel van de Heer, de maaltijd van de Heer, schrijft Paulus. En wie daaraan meedoet, wordt een evangelist. Zo dikwijls gij dit doet, weet u wat erachter staat? Zo dikwijls gij dit doet, dan ben je een verkondiger van wat gebeurd is in Jezus Christus. Dus één speciaal welkom en broeder Leo zal dat verzorgen. Er is één speciaal welkom en broeder Leo zal dat verzorgen.
Ja, ik wil namelijk een nieuwe vriend van de gemeente verwelkomen. Eigenlijk eerst voorstellen. Rut, wil je naar voren komen? Ja, Rut loopt een beetje moeilijk, dus ze heeft een rollator en ze gaat hier ook naast mij zitten. Rut loopt dan wel wat moeilijk, maar Rut is heel erg reislustig.
Oh ja?
Ja, dat heb je. Dat heb je verteld tegen mij.
Ja.
Je hebt zelfs verteld tegen mij dat je verhuizen heel erg leuk vindt.
Ja.
Ik kan me dat niks meer voorstellen, maar... Dit is Rut van Kesteren.
Hallo.
En zij zal zelf iets over zichzelf vertellen.
Nou, ik denk niet dat ik dat nodig heb, Leo.
Ja, dat denk ik wel.
Ja? Oh.
Dat kunnen mensen thuis ook.
Oké. Okay. Ik ben Rut van Kesteren. Ik woon sinds afgelopen december hier in Apeldoorn, in de Roekenhof. En ik zocht voor een gemeente. En nou is er in Apeldoorn-Zuid zijn er wel diverse kerken. En daar wil ik ook best wel eens gaan kijken, maar het kwam er niet van. Want ja, ik heb en 's morgens en 's avonds zorg, dus... Dan ben ik al afgepeigerd, moet ik weer helemaal bijkomen. Middagen zijn vaak gevuld met wat anders. En als ik me niet goed voel, dan moet ik gaan slapen. Ben ik 's nachts wel wakker, maar dan zijn spelletjes op de computer ook een uitvinding. Maar in elk geval, ik ben in Hogeveen. Ik kom uit Hogeveen nu. En daar was ik bij de baptistengemeente De Schutse. Waar Erik nou staat. En ik heb een gesprek met Erik gehad. En hij vertelde mij dat de gemeente hier was. Ik zeg, nou, dan ga ik zeker een keer kijken. Dus op een gegeven moment heb ik de stoute schoenen aangetrokken. Heb ik Ellie en Arjan gebeld. Die zijn toen ook bij me geweest. Fijn gesprek gehad. En toen is eigenlijk het balletje gaan rollen. Maar ja, de grote vakantie en alles zat ertussen. Weet je nog wel, Ellie? En... Zodoende is het pas na de grote vakantie eigenlijk pas goed op gang gekomen dat ik dus hier naar de gemeente kon komen. Nou krijg ik meestal 's morgens de zorg op het tijdstip dat jullie hier zitten. Dus het zou voor mij erg lastig zijn om iedere week te komen. Maar zodra het even kan, wil ik wel komen. In ieder geval met de andere activiteiten, dat wordt nog allemaal geregeld om te kijken hoe ik daar kan komen en waar ik aan mee kan doen. Dus dat is allemaal nog een surprise show voor mij, voor jullie misschien ook. Maar ik zou zeggen, ik kan mijn hele leven wel beschrijven, maar dan komt Broederzelschap pas om 12:00 aan zijn preek toe. Dus dat lijkt me ook niet zo handig. Oh ja. Dus zijn er vragen? Wil je meer weten? Kom naar me toe, vraag het me. Kom een bak koffie halen bij mij thuis. Alleen, ik zeg wel heel eerlijk, ik rook en ik heb een kat. Dus daar moet je rekening mee houden. Dus ja, ik wou het eigenlijk hierbij laten, Leo.
Goed, fijn om te horen van je. He, het reislustige. Je bent geboren in Vianen. Je hebt gewoond in Den Haag, Vlaardingen, Hogeveen. Misschien ben ik er nog één vergeten. Maar, we hebben heel duidelijk gemerkt dat Rut heel erg houdt van sociale contacten, ondanks haar beperkingen. Ze is blij dat ook in de woonzorgcentrum waar ze zit, dat er heel veel contacten zijn, behoeften met de bewoners ook, om elkaar op te zoeken. En Akke en ik die waren bij haar op maandag en we zeiden van, oh, dat komt goed uit. Want woensdag hebben we de contactmiddag en ze is opgehaald en ook daar al gelijk bij aanwezig geweest. Rut, van harte welkom. Ook dadelijk bij het avondmaal, want je bent een kind van de Heer en we willen je ook daarbij heel graag uitnodigen.
Dankjewel.
Dat was het.
Oké.
We gaan zingen uit de opwerkingsbundel 140. Rut zei al, ik zit erbij. 500 jaar geleden ruim zei iemand, hier sta ik. Ik kan niet anders. Ik zeg tegen u, hier zit ik. Ik kan niet anders. Ik begrijp je helemaal, Rut. Ik vraag iets aan jong en oud, maar de jongeren gaan voor. Hoe kan het eigenlijk dat wij kunnen praten? Hoe kan het eigenlijk? Wat heb je daarvoor nodig? Maar dat is al één. Twee.
Deze jongen zei dat.
Hé, helemaal mooi. Hier in je, waar je stem vandaan komt, zit ook nog een band. Twee zelfs. Je hoeft ze niet eens te stemmen. Desondanks stemband. Nog meer? Nog meer, om te kunnen praten? Zeg, ja, Natuurlijk. Mond en tong en stembanden en... Toch kunnen we ook wel wat tegen elkaar zeggen. Nou, niet helemaal zeggen met een stem, maar met je handen. Je kunt ook spreken met je handen. Zal ik een voorbeeld geven?
Gesticuleren.
Bijvoorbeeld. Dan snapt iedereen wat hij moet doen. En als in het verkeer iemand zo tegen je doet, wat ga je dan doen? In ieder geval eerst remmen en dan stoppen. Helemaal goed. En als je iets niet zeker weet, dan schud je een beetje met je hand. Ach, met je handen is zoveel te doen. Je kunt wel eens een fout maken. Ik heb wel eens een fout gemaakt en meer. En gelukkig, het werd mij... Ach, zo kan ik wel.
En dit teken.
Namelijk?
Bevrijding, overwinning.
Victorie. Kan je allemaal doen zonder je stem te gebruiken. Allemaal met je handen. Soms weet je al wat we gaan doen. Wat gaan we dan doen? Helemaal fijn. Kan je met je handen laten zien. Soms kan je ook zien dat je ergens erg blij mee bent. Je hebt het. Je hebt het. Helemaal. Of net. Niet goed gedaan. Ach, met je handen kan je zoveel laten zien. Met van alles en nog wat. Stel nou eens dat wij zeggen, organist, aan het eind van het dienst, wat hebt u fijn gespeeld. En dat willen we allemaal tegen hem zeggen tegelijk. Dat lukt natuurlijk niet. Hoe doen we dat dan? Ah, kun je ook je handen voor gebruiken. Voor zoveel. In de Bijbel staat, gij, u, God, legt uw hand op mij. Heb je dat ook wel eens gehad, dat iemand... zijn hand op u legde? Ach, dat is toch bemoedigend. Ik heb wel eens in het ziekenhuis gehad dat de verpleegkundige opeens de hand op schouders legde. Ik denk, oei, oei, dat gaat zeker pijn doen. Gij legt uw hand op mij. Dat is het mooiste wat je kunt hebben. Zo eindigen wij iedere zondag. Baptisten houden van handoplegging. Bent u dat ook gewend, handoplegging? Doen wij iedere zondag aan het eind van de dienst met afstandsbediening. Ja, dat kan niet stuk voor stuk, zou te lang duren. Rut was al bang dat het 12 uur zou worden, dan wordt het 1 uur. Handoplegging. U legt uw hand op mij. Nou, denk er goed aan. Al ben je 6, 5, 4, er is iemand van boven die zijn hand op jou, op mij legt. Goed gedaan, jongelui, je weet er veel van. Mag je naar je eigen lokaal gaan? Spreek ik u een woord van belijdenis, geloofsbelijdenis en aanbidding. En in aansluiting erop zingen wij uit Psalm 116. Wat zou ik zonder u geweest zijn? Hoe zou ik zonder u bestaan? Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn en eenzaam door de wereld gaan. Mijn liefde tastte in den blinde, een afgrond lag in het verschiet. En waar zou ik een trooster vinden die werkelijk wist van mijn verdriet? Maar Christus gaf mij taal en teken en ik ben zeker van zijn stem. De nacht is voor het licht geweken, het grondloos lot krijgt zin door hem. Nu word ik mens, herkrijg mijn vrijheid. Bij water, woord en brood en wijn. Omdat ik weet van zijn nabijheid waar 2 of 3 vergaderd zijn. Door het geloof zien wij het ware. De eeuwigheid vervult de tijd. En iedereen mag dat ervaren die Christus naam met ons belijdt. Psalm 116. Thank you. kijken naar een klein filmpje.
Israël is al een jaar lang in oorlog. Als je voor de oorlog nog geen mening had over het conflict tussen Israël en de Palestijnen, dan heb je die waarschijnlijk nu wel. Misschien voel je vooral mee met het leed van de inwoners van Gaza. Of misschien verdiep je je vooral in de Israëlische kant van het verhaal. Maar waar je ook staat, wat je ook vindt of gelooft, moet je een keuze maken. Of de Joden, of de Palestijnen. Betekent voor Israël zijn dat je dan meteen ook het leed van de Gazanen de rug toekeert? Wat is onze taak als christen? Wat zegt de Bijbel hierover? Gods woord is er helder over en geeft ons al millennia lang deze opdracht. Bid. Bid voor de vrede van Jeruzalem. Troost, troost mijn volk. En dat blijven we doen, wat de omstandigheden ook zijn. Bid daarom juist dit jaar mee met de mooie woorden vanuit Psalm 60. Het gebed tot de machtige van Israël. Bevrijd uw geliefde volk. Help het met uw machtige hand. Verhoor ons.
Samen voor deze dienst. Stil worden voor u, Heer onze God, Vader in de hemel, betekent dat we belijden u nodig te hebben. Elk uur, elk ogenblik. En dat we voor vanmorgen, hoe onze medewerking ook is, vervuld willen worden graag met de geest van hierboven. Die ons doet geloven dat Jezus Christus voor ons gekomen is en dat hij weerkomt. Help ons ons hoofd, ons hart te openen voor die woorden die waarde hebben tot in eeuwigheid. Amen. Ik lees u een paar verzen uit het slot van een profeet die niet zo bekend is, Zefanja. Alleen het laatste stuk, vers 20. Zefanja 3, vers 20. In die tijd breng ik jullie terug. Ik zal jullie verzamelen. Je zult met eer en roem overladen worden door alle volken op aarde. Met eigen ogen zullen jullie zien hoe ik je lot ten goede keer. Zo spreekt de Heer. En dan mag je de eerste wel opzetten, Ruben. De koninklijke volkstelling. Ah, daar bent u mee bekend met volkstellingen uit het woord van God. U kent er één, mag ik aannemen, uit het Oude Testament. Weet u wie zijn volk toen wilde tellen? Dat was koning David. Nou nee, hij wou niet zijn volk tellen. Hij wou weten hoeveel strijdbare mannen die had. Hoe machtig ben ik? Wie kan ik niet verslaan? Ik ben des te sterker. De strijdbare mannen in zijn rijk, de soldaten, wilde hij inventariseren. Maar net als hij dat gedaan heeft, slaat de schrik hem om het hart. Dit was niet naar de wil van God. Ik ben dwaas geweest, maar u weet hoe dat gaat. Berouw komt, wat zegt u? En dat was bij David ook zo. U kent een tweede telling uit het Nieuwe Testament. En nog maar een dikke 2 maanden en u hoort wie er ging tellen. De narcist. De man die zichzelf de eerbare, de verhevene noemde. In het Latijn heet hij Augustus. En het geschiedde in die dagen, ik denk dat u het uit het hoofd kent, Lucas 2. Het geschiedde in die dagen dat er een bevel uitging van wij keizer Augustus. Nee, die telt niet zijn strijdbare mannen, die wil heel zijn rijk tellen. En vooral, hoeveel belasting kan ik daar uithalen als ik weet. U hoort hem straks, zei ik al, rond 25 december weer bij name noemen. En ik ken een derde volkstelling. Die staat in de psalmen. Dat is geen David die telt en dat is geen keizer die telt. Dan telt God zelf in Psalm 87. God zal hen zelf bevestigen en schragen. En op de rol waar hij de volken schrijft, hen tellen als bij ingelijfd. Dat is het. Dat is de derde volkstelling. Dat is een koninklijke volkstelling. Psalm 87, dat is een voorproefje van Handelingen 2... Dat is een voorproefje van Pinksteren. Ja, met Pinksteren is er een hele rij van volkeren die genoemd wordt. Bijna elke lezer vergist zich wel een keer met Pinksteren. Parthen, kent u dat rijtje ook uit het hoofd? Mede, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea, Cappadocië en nog 10. Die laat ik nou maar zitten. Maar Psalm 87 is er een voorproefje van. Daar worden ook al namen genoemd. Daar worden ook volkeren geteld. Niet door David, niet door Augustus, maar door de Heere God zelf. Hij telt de volkeren. Hoe is die psalm gemaakt, 87? Dat is van de Korachieten, afstammelingen van Korach. En wanneer hebben ze dat gedaan en waarom? Nou, dan moet je de boeken Koningen en Kronieken lezen. Er is wat gebeurd. Er is een koning geweest van het Assyrische Rijk. Sanherib heette hij. Je zou hem kunnen noemen de onoverwinnelijke. Het ene volk in Klein-Azië na het andere heeft hij overwonnen. En wie ook tegenstand biedt, tevergeefs. Sanherib was sterker dan wie en wat dan ooit. Een dictator puur sang die de wereld de macht in handen wil krijgen. Hij moet nog 1 stad veroveren. Weet u welke stad? Jeruzalem. Die moet hij nog op de knieën zien te krijgen. En hoe hij dat doet? Nou, dan gaat hij de stad belegeren. En hij gaat verkeerde dingen over Hiskia vertellen. Laat u niet misleiden. U kunt het allemaal nalezen in Koningen. Laat u niet misleiden door de Heer uw God, op wie u vertrouwen gesteld heeft. En die heeft toegezegd dat Jeruzalem in uw handen zal blijven. Nee, het zal vallen in de handen van de koning van Assyrië. U hebt toch zelf gehoord welke volken allemaal overwonnen zijn? En hoe zit dat nou met koning Hiskia? Krijgt hij Hiskia op de knieën? Kan Hiskia de rug recht houden? Nee, Hiskia gaat niet door de knieën. Die gaat op de knieën. En de profeet staat aan zijn kant. Jesaja komt bij hem. En samen roepen ze de naam des Heeren aan. Maar koning Hiskia en de profeet Jesaja baden tot God. En dan? En dan komt er maar 1 bode uit de hemel. Een engel. En die slaat het hele Assyrische leger. Ze moeten hoe dan ook de aftocht blazen. En kunnen Jeruzalem niet innemen. Ooit in het Brits Museum in Londen geweest? Kunt u het precies nalezen? Staat daar allemaal nog bewaarde op gevonden kleitabletten? Nee, Jeruzalem blijft overeind. De kracht van boven is aan ze geschonken. En wat de gevolgen zijn? De koningen van de omliggende landen begrijpen er niets van. En ze komen Hiskia bijna aanbidden. Ze komen met geschenken, met eerbetoon. Hoe is dat nou toch gebeurd? Er komt zelfs een statiebezoek uit Babel om alles te bekijken. En Hiskia laat ze alles zien alsof het zijn werk zou zijn geweest. Ze brachten geschenken aan hem. Ach ja, dat hadden we ook wel kunnen weten, want Jesaja zegt, dit zegt God, de Heer van de hemelse machten. Wees niet bang, mijn volk dat op Sion woont. Wees niet bang voor Assyrië, dat zijn stok heeft opgenomen om jullie te slaan, zoals eerder Egypte dat deed. Want nog een korte tijd, dan is de maat van mijn toren vol en richt mijn woede zich op zijn ondergang. De Koragieten, ze kunnen het niet laten om te gaan jubelen, om de overwinning te bezingen. En sindsdien is Jeruzalem bekender en mooier in de geschiedenis dan ooit. Jeruzalem, ja, heeft zelfs bij God een streepje, wat zegt u? Een streepje voor. Ja, boven alle steden van Jacob heeft de Heer de poorten van Jeruzalem lief. Jezus dato, burcht, vesting, grondslag, fundament, dat Sion, gebouwd op de berg Moria, waar ooit Abraham heen ging om zijn zoon te offeren. Althans, dat dacht hij. Hij heeft de poorten van Jeruzalem lief. Waarom nou toch de poorten? Wat is er nou lief te hebben aan de poorten? Ja, maar dat is geen poort zoals bij ons een poort, een deur. Dat is een gebouw. Zulke poorten zijn er nog uit de middeleeuwen. Ooit iemand in het Openluchtmuseum, stadje Kampen geweest? 3 poorten. Als het regent kun je er schuilen met 10, 15 fietsers. Zutphen geweest, poorten. Hij heeft de poorten, in de poort gebeurde het in Israël. De poort was een ontmoetingsplaats van wet en profeten en van de koning. In de poort werd de wet voorgelezen, het volk onderwezen. Ik ken zelfs mensen die in de gemeenteraad zaten. In Sodom weet ik wie er in de gemeenteraad zat, u ook? Lot. En net als er 2 hemelse boden komen, is er een gemeenteraadsvergadering. En Lot staat meteen op, want hij weet, dit is bijzonder bezoek. En Abraham gaat naar de poort om te onderhandelen. Ja, heel het land is voor hem. Alleen het eerste stukje moet hij kopen. En dat binnen 24 uur. Want Sarah moet begraven worden. Zegt u? Iets harder. Ja, helemaal. En het wordt een familiegraf de eeuwen door. En ik ken nog iemand die gaat in de poort onderhandelen. Hij wil wel met haar trouwen, maar een ander heeft voorrang. Ja, jij kan wel preken, Jasper. Helemaal goed. In de poort moet onderhandeld worden. Er is een ander, een eerste losser. Boas gaat in de poort en dan komt het gemeentebestuur samen en dan gaan ze onderhandelen. En wie er ook in de poort zat, dat was de rabbi van de burgerlijke stand. Die zat in de poort achter zijn loket. En alle mannelijke baby's, Levi, zou daar moeten worden ingeschreven. Elk jongetje daar geboren wordt met ambtelijk gezag opgenomen in de kring van Mozes en Elia en van later de Messias. Ingaan door de poort betekent in de psalmen binnenkomen in het hart van God. Oh, nou begrijp ik het. Daarom heeft God het leven in Israël lief. In de poort waar het gebeurt, waar de mensen zijn. En alle gebeden klimmen op vanuit Jeruzalem, het reukwerk bij de poort en in de tempel, als een heilig reukwerk voor God. En Jezus kiest, God kiest Jeruzalem als woonplaats. Nee, niet Cana en niet Bethlehem en niet Jericho en niet Nain. De Heer die zich in Sion's hel verblijdt, bemint het meer dan alle Jacob's steden. Ach, wat blijven de Joden daarna verlangen. Ook als ze verstrooid worden en over de hele aarde terechtkomen, waar en hoe dan ook. Het is zoals de Joodse schrijver zei, die in Polen was geboren. Hij zei, ja, in Polen stond wel mijn wieg, maar ik voel me als geboren in Jeruzalem. En daar ben ik op de rol geschreven. Joden over de hele wereld, tot vandaag aan de dag. Als ze Pesach vieren, dan eindigen ze met hun vaste spreuk. Les Hada Haba'a bi Jerusalem. Tot volgend jaar in Jeruzalem. God heeft de poorten lief. Hij heeft Israël lief. De steden van Jacob en Jeruzalem boven alle steden. Hoe vandaag over die stad gesproken wordt. Schermutselingen. Raketten. Oorlog. Vijandschap. Ja, niet alleen daar in Jeruzalem, maar overal in de haat tegen de Joden. Maar de Korachieten gaan door. Dwars door wat er ook gebeurt. Ze gaan opsommen. Ze weten, de toekomst is aan de God van Israël. God telt. Hij telt zelfs Rahab mee. Wat is dat nou, Rahab? Wat is Rahab? Dat is een scheldwoord voor Egypte. Hij telt Egypte mee. Dat is een zeedraak, Rahab. Een scheldwoord van de bovenste plank, maar het wordt genoemd. Uitgerekend Egypte. Ach, wat een vijand van Israël. Alle jongetjes, pasgeboren jongetjes, moesten worden in de Nijl worden verdronken. En de mannen moesten tot slaaf gemaakt worden en zware arbeid verrichten, zodat er amper nog kinderen geboren zouden worden. Egypte was alleen maar uit op de uitroeiing van het rijk, het land, Israël, het volk. Hebben er alles aan gedaan. Eigenlijk tot wel 1978, 17 september. Weet u nog wat er toen was? Toen werden de Camp David akkoorden gesloten. Onder welke president van de United States? Hij werd afgelopen dinsdag 100 jaar. En in de krant stond de diepgelovige Carter. Lid van de baptistengemeente daar. En toen hij geen president meer was, werd hij opgenomen in het schoonmaakrooster van de kerk. De Camp David-akkoorden tot 78 moesten duren. Zoveel haat was er. Maar Rahab wordt geschreven op de rol bij God. En dat is niet alles. Babel. Rahab en Babel, mijn getrouwe. Babel, daar zijn ze 70 jaar in ballingschap geweest. Babel, dan mocht je niet eens een Hebreeuwse naam hebben. Babel, als je niet wilde buigen voor het beeld, werd je in de vurige oven geworpen. Babel, daar lees ik van de eerste bladzijde bijna op de Bijbel. Welaan, zeggen ze, welaan, laten wij een toren bouwen die tot in de hemel reikt. Babel, en als ze iemand kunnen betrappen die toch bidt in Babel, met open vensters naar Jeruzalem, dan riskeert hij, nee, dan krijgt hij de leeuwenkooi. Gedeporteerd is dat hele volk. Babel, alleen de naam al. Babel betekent poort der goden. Schijnbaar de onreinheid is daar hoog geworden. Babel haalt zelfs het laatste Bijbelboek. Openbaring 17, het grote Babylon. Moeder van alle overspeligen en alle gruwelijkheden der wereld. En wat zingt Psalm 87? Rahab en Babels zullen u behoren. Ja, volk na volk buigt eenmaal voor de Heer. Daar heb je toch al vaak van gezongen, dat volk na volk buigt. Heeft Johannes de Heer u toch bij geholpen? Eens buigt zich. Wat zegt u? Alles voor Jezus in het stof. En of dat alles is, Rahab, Egypte, Babel, nee, dat is niet alles. In Psalm 87, een voorproefje van Handelingen 2, worden de Filistijnen genoemd. Binnen u, o Godstad, uw volk. Filistijnen, alleen de klank al van Filistijnen. Ik hoor wel eens grootouders, die hebben hun kleinkinderen gehad. Ja, u voelt hem al, hè? Ze weg zijn, zeggen ze, de Filistijnen waardig. Filistijnen. Ook een scheldwoord. En nog bij ons, als iets stuk is, als iets kapot is, dan zeggen we ook alweer naar de Filistijnen. Wat een verdriet moet het geweest zijn voor Manoach en zijn vrouw. Als hun enige zoon Simson thuiskomt met een Filistijnse vrouw. Zijn vader zegt het ook. Is er dan geen bruid in Israël? Filistijnen, een scheldwoord voor dat volk. Onbesnedenen. Tegenwerpingen. Ja, en die ouders hebben gelijk. De Filistijnen worden voor Simson zijn dood. Zijn eerste, zijn tweede, zijn derde vriendin daar. Rahab, Egypte, Babel, Filistijnen. Houdt het nooit op? Nee, het houdt nooit op. Uit Sidon en de Tyriër, zonderlinge mensen, de Tyriër. Wij zouden vandaag zeggen vreemde Chinezen. Rare mensen daar. Die worden op de rol bij God geschreven. Die tellen mee. Tyron, ik moet het anders zeggen. De steden daar, brandpunt van onheiligheid, van afgodendienst. U kent zelfs een koningin die daar vandaan gekomen is. Nam 400 priesters mee. Baalpriesters en het volk van Israël turnde om, zijn de Baal gaan dienen. Elia moet het uitroepen, hoe lang hinken jullie nog op twee gedachten? Heeft alleen maar ongeluk gebracht, Tyrus en Sidon in Israël. Zei de profeet Joël dat dan niet? Inwoners van Tyrus en Sidon en jullie Filistijnen, wat denken jullie wel? Willen jullie op mij wreken? Wilden jullie iets tegen mij ondernemen? Onmiddellijk laat ik jullie daardoor op je eigen hoofd neerkomen. En tenslotte worden ze geteld bij het volk van God. Kan je het nog mooier hebben? Welk volk dan ook. Izebel. Izebel wordt nog genoemd in het laatste Bijbelboek. Boek Openbaring. Die had zichzelf tot profetes benoemd. En ik heb tegen jullie dat je de profetes Izebel haar gang laat gaan. Dat moet helemaal niet. Noemt zichzelf profetes en pleegt ontucht. En het eten van heidens offervlees beveelt ze aan. Maar dat gaat allemaal voorbij. Johannes, nou we het toch over Openbaring hebben. Johannes zit in een concentratiekamp. Het is niet meer dan een steenklomp. Het heet Patmos. Maar hij krijgt een voorproefje van wat er gaat gebeuren. De straten van de stad Jeruzalem schitterden en waren van zuiver goud en schitterden als glas. Maar een tempel zag ik in haar niet. Want God de Heer, de Almachtige, is haar tempel. En de stad heeft het licht van zon en maan niet meer nodig, want Gods luister is er. En de poorten zullen overdag nooit gesloten worden, ook 's nachts niet. Want er zal geen duisternis meer zijn. En de volken zullen daar komen en hun eer betuigen. De priesters, de poorten, het heiligdom, dat alles in Jeruzalem. Een prachtige stad. Dan moet de eerste dia komen. Ik heb hem nog aanzetten, Ruben. Scroll maar één door. Jeruzalem. Eenmaal daalt gij herboren. Een nieuwe stad uit hoge hemel uit. Getooid, versierd voor God. Zoals een bruid door hem bemind voor eeuwig uitverkoren. Uw koning komt, o volken, stroom nu samen naar deze stad die God zich heeft bereid. Jeruzalem, verheug u, wees verblijd. Zing voor uw koning, halleluja, amen. Zoals een ambtenaar ieder pasgeboren kind op de rol zette, zo schrijft God de volken. De Filistijn, de Tyriër, de Moren, Rahab, Handelingen 2. Zo schrijft God de volken bij op zijn rol. Klinkt dat niet al te mooi? Nee, dat klinkt niet al te mooi. Waar je ook bent geboren, in Apeldoorn, in Harlingen, in Den Haag, in Groningen. Het verloste volk van God is wederom geboren. En daarom geboren en op de rol geschreven in Sion. Uit de moederstad geboren. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Van Sion zal het blijde nageslacht haast zeggen, deze en die is daar geboren. God zal hen zelf bevestigen en schragen. En op de rol waar hij de volken schrijft, hen tellen als in Israël ingelijfd. En u en ik, wij doen de naam van Sion's kinderen dragen. Daar moeten we samen van zingen. Dan wordt mijn naam met lof gejuich geprezen. Dan zullen daar de blijde zangers staan, de speling op de harpen en cymbels slaan. En binnen u al mijn fonteinen wezen. Dan wordt mijn naam. En aansluitend zingen, inderdaad, aansluitend zingen uit Liederen voor de Gemeentezang 295.
Thank you.
de maaltijd van de Heer. Of zoals het in de Rooms-Katholieke Kerk heet, de Eucharistie. Dankzegging. Mooi gevonden. Nee, niet mooi gevonden. Zo staat het er ook in Korinthe. De beker der dankzegging. Ik ben het brood, zegt Jezus, dat leven geeft. Uw voorouders hebben in de woestijn manna gegeten en toch zijn ze gestorven. Maar is het brood dat uit de hemel neergedaald is, dat is dit. En wie dit eet, sterft niet. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. En wanneer iemand dit brood eet, hij zal eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam. We gaan ervoor danken. En ik vraag Janneke dat te doen.
Heere God, Vader, schepper van alles wat leeft, van alle volken. Heer, we danken u dat we hier mogen zijn vanochtend. Dat we mogen delen in brood en wijn. Dat we mogen terugdenken aan ja, dat wat u voor ons heeft gedaan, Heer, dat we onze dank mogen uitspreken voor uw offer zo groot. Heer, onze woorden zijn nooit genoeg. We kunnen u eeuwig lof zingen en dan nog is het eigenlijk niet genoeg. Heer, we willen onze dank uitspreken voor uw lichaam wat gebroken is aan het kruis. Voor de weg die u daarmee heeft vrijgemaakt. En voordat u ons geroepen heeft om hier vanochtend bij stil te staan. Dank u wel. Amen.
We zingen één couplet over het brood dat ons voor ogen staat. De maaltijd nam hij het brood. De discipelen wisten al wat hij ging zeggen. Dit is het brood der ellende dat uw voorvaderen in Egypte gegeten hebben. Maar nee, dat zei hij niet. Ik denk, ze zijn stom verbaasd. Jezus zegt, nee, nou denken we niet meer aan de bevrijding van Egypte. Zo dikwijls hij dit doet, schrijft Paulus. Gedenken wij, verkondigen wij de dood van de Heer.
Thank you.
coupletten van het avondmaallied. Wij denken aan het bloed van Christus dat reinigt van alle zonden. En ik vraag ons broeder daarvoor te danken.
Vader in de hemel, dank u wel voor uw bloed die gevloeid heeft aan het kruis, Heer. U zoveel pijn wat u geleden heeft om de weg vrij te maken, Heer, voor ons naar u. Zoals we net ook zongen, Heer, het bloed aan de deurpost, de weg is vrij. En we danken u daarvoor en wilt u zo ook deze beker zegenen. Amen.
dat reinigt van alle zonde. Zingen we het vierde couplet van ons avondmaalslied. Danken en bidden. Onze vroegere stadgenoot, dokter Okkeljager in Kampen, van hem is de uitspraak: hoe kostbaar is een kwetsbaar mens? Als je het rijtje zieken ziet, de mensen die het moeilijk hebben, die afbraak van de aardse tent zo sterk moeten ervaren. Ze zijn kostbaar voor ons. Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens? Daar bidden we voor. Heer onze God, we worden stil onder het horen, onder het lezen van uw woord. U hebt ze lief. Misschien zouden wij ze wat aan de kant zetten, Rahab en Egypte en Filistijnen en Tyriërs en Moren. Mensen met een andere kleur. En u schrijft ze op de rol, bij Israël ingelijfd, wij ook. Als een wilde tak op de edele olijfboom. Wij kunnen alleen voor danken, wij doen dat met stamelende woorden. En hoe het ook is in de wereld, in het Midden-Oosten of waar dan ook. We houden ons aan de opdracht in uw woord. Bid Jeruzalem vrede toe. Dat doen we van harte. Niet alleen op deze zondag, maar keer op keer. Jeruzalem vrede toe bidden. En we weten dat dat niet de vrede alleen is voor de stad en voor het land. Maar dat dat die vrede is die de vredevorst brengt. Die dan zal heersen van zee tot zee en van pool tot pool. Wij bidden, Heer Jezus, kom spoedig. Met rijkhalsend verlangen zien wij uit naar dat moment dat er geen rouw meer is en geen dood, geen ziekte, geen tranen, geen tegenslag. Behoed en bewaar dat volk waarmee u ooit een verbond sloot met Abraham, uw vriend, en dat nog steeds bevestigt van kind tot kind. We bidden voor Israël, we bidden voor heel het Midden-Oosten, voor Libië, voor Syrië, voor Gaza. U wilt niet dat er daar iemand verloren zou gaan, maar dat allen u vinden en tot behoudenis. En daarom tot vrede komen. In ons hart is veel dank. In ons hart is ook zorg. En dankbaarheid dat we die zorg met u mogen delen. En mensen bij u mogen aanbevelen bij herhaling. We bidden voor ons broeder Chris, die de tegenslag in het lichaam al zo lang moet ervaren. We bidden voor Dini en Dries, die ook het lijden van de schepping zo dichtbij hebben gekregen. Voor Martin en Emmy, voor Lydia en John, wil ze nabij zijn en draagkracht geven om aan te kunnen wat over hen komt. We bidden voor onze zuster Dini Hof, voor broeder Arjan, treuren. We danken u voor de goede berichten van zuster Irma. We bidden voor zuster Beb Doorn, voor zuster Willy. Ach, Heer, is een rij van gebed. Hoor onze beden. Ja, wij weten ervan. Die neemt u in genade aan. Misschien hebben wij veel meer om te danken en veel meer om te bidden. We zijn een ogenblik stil om onze persoonlijke nood en dank bij u te brengen. Zo gaan we deze dag, deze nieuwe week in, Heer onze God. We weten dat we veilig zijn bij u. Wij kunnen niet anders vragen voor Israël, voor ons allemaal. Neem ons in uw hoede. Dan weten wij ons stuk voor stuk welgeborgen. Amen. Er zijn een paar mededelingen.
Ja, ik geef u graag nog de laatste mededelingen door. Zoals we gewend zijn, is er straks bij de deur de gelegenheid om collecte in te zamelen, collecte te geven, geld te geven voor de collecte. Dat kan via de giftcode zometeen op de muur of bij de deur. En de eerste collecte is zoals we gewend zijn voor de gemeente. En de tweede collecte, hoe kan het vandaag anders, is voor christenen voor Israël. Dus van harte bij u aanbevolen. In de tuinzaal zometeen hierachter koffie en thee. Met daarbij de opmerking dat ook het water voor de koffie gekookt is. Mocht u daar zorgen over hebben, dat is allemaal geregeld. Mocht er behoefte leven in uw hart, een vraag of een dankpunt, dan staan Johan en Rita hier om met en voor u te bidden. Dus maak daar ook vooral gebruik van als dat op je hart ligt. Dan nog een paar andere, andere type mededelingen. Gisteren was de heidag van de raad en de taakveldhouders. We hebben een hele fijne middag gehad met elkaar om weer elkaar op de hoogte te stellen van alles wat er leeft en speelt in de gemeente. Ook waar we naartoe uitkijken, waar we mee bezig willen zijn. En het blijft bijzonder om, voor mij dan als taakveldhouder, je bent met je eigen dingetje bezig, om het maar even zo te zeggen. Om dan te merken dat je heel veel overlappende dingen merkt en meemaakt van elkaar. Dezelfde zorgen, maar ook dezelfde vreugde. Misschien op iets andere vlakken, maar toch met elkaar deelt. En dat we echt wel één gemeente zijn met elkaar. Dus het was een fijne dag. Er zijn ook weer allerlei nieuwe initiatieven, nieuwe ideeën uitgekomen. Dus het is ook goed om met elkaar te blijven bidden voor de gemeente. Dat zijn we allemaal samen. Voor de raad in het bijzonder, de taakveldhouders. Maar ook alle andere mensen die zoveel werk verzetten. We houden echt samen de gemeente draaiend. En dat is een getuigenis in zichzelf. Dus mooi om daar even wat over te delen. Volgende week is de kerkproeverij. Dus misschien nog goed om komende week na te denken of je nog iemand kunt meenemen. Het liefst iemand die niet in zijn eigen kerk is op zondagochtend, maar iemand die normaal gesproken niet naar de kerk gaat, die kan komende zondag bij ons of in een andere kerk in Apeldoorn komen proeven wat het is om naar een kerkdienst te gaan. En ik weet het niet helemaal meer zeker, maar volgens mij is het thema iets van wat als God nou wel bestaat. Dat is wel een leuke vraag. Meestal wordt de samenleving ons wat andersom gevraagd. Dus leuk om over na te denken wie je eventueel zou kunnen meenemen. En dan helemaal aan het eind van oktober, op 27 oktober, hebben we met elkaar een gezinsdienst. Een dienst met jong en oud. Het thema zal dankbaarheid zijn. En de komende weken zult u daar ook wel wat over kunnen lezen in de nieuwsbrief. Maar alvast om jullie een beetje warm daarvoor te maken, willen we vragen of iedereen een kaartje wil meenemen met een postzegel erop. Zodat we ook onze dankbaarheid naar de mensen buiten deze gemeente kunnen verspreiden. En we willen die zondag ook wat extra aandacht geven aan de voedselactie. Je kunt natuurlijk elke zondag items meenemen om hier in te leveren voor de voedselbank. En het is ook goed om dat met elkaar te blijven doen. En die zondag zullen we daar wat extra aandacht aan besteden. Dus dan weet u dat alvast. En dan wil ik Carla vragen. Ja. Om nog iets met ons te delen.
Dankjewel. Nou, kijk even goed naar deze PowerPoint-presentatie. Neem even goed in je op, want ik ga er natuurlijk wat over vragen. Misschien had u hem al lang gezien natuurlijk. Hè? Ik had ook al een paar keer de link in de nieuwsbrief gezet. Maar niet iedereen zal het gezien hebben. Dus vandaar dat ik het even iedereen een kans wil geven om mee te doen. Ja. Het is weer voorbij. In de trant van onze voorganger. Ik denk dat is een mooie inkopper. Maar goed, we mogen het leven vieren, hoorde ik net. En daar hoort genieten ook bij. Nou, ik heb natuurlijk dit zelf bedacht, maar ik heb er ook van genoten. Dat het dit jaar weer meer inzendingen waren, nu in het 8 al in totaal. Dus ik denk, nou, dat belooft dat voor de toekomst. Nou, je ziet het, de ene is hilarisch, de andere is verwonderlijk, de inzending. Maar het is sowieso een persoonlijke beleving. Gisteren met de heidag hadden we het erover over karaktereigenschappen. Dat je kwam wel eens naar voren van op het laatste moment iets regelen, maar wel gedaan hebben. Nou, vandaag ben ik er ook schuldig aan. Vanmorgen werd ik wakker. En toen in één keer begon het in mijn hoofd te gaan. Dus ik heb er gauw wat toch iets mee gedaan. Laat ik het zo zeggen. Want we hebben, met onze kring hebben we vorig jaar het boek Prediker doorgeworsteld. Maar er zitten ook hele mooie dingen in. En daar staat onder andere in Prediker, daarom moet je, hoe lang je ook leeft, van elke dag genieten. Genieten is een opdracht. En dat heb ik dan weer van iemand anders even. Met mijn eigen woorden willen soms niet altijd. Dus ik heb ze even geleend van iemand anders. Genieten is dus ook een opdracht, net zoals bidden is een opdracht. Voor weduwe en wezen zorgen, omzien naar je naasten, rust houden ook. Nou, en ook in onze kring werden we bijvoorbeeld heel blij toen we afsloten met een lied bij de overdenkingen in Prediker van Elise Manna. En dat is een fantastisch lied en dat gaat over genieten, maar niet met mate. Ik zal de link in de komende brief ook eventjes zetten. En dan raad ik u echt aan om het even te lezen of te horen. Want je wordt er ontzettend vrolijk van. En het wordt maakt je gewoon weer heel bewust van, er valt zoveel te genieten. Tuurlijk, er is veel ellende. Maar je moet elke dag ook genieten van het een of van het ander. En deze persoon schrijft er dan ook nog bij, waarom maakt God er een opdracht van om te moeten genieten? Hij wil dat je gelukkig bent. Hij heeft ons geschapen binnen de totale dynamiek van alles wat leeft. Hij weet hoe alles in ons en rondom ons verbonden is met elkaar. Hij weet als geen ander dat genieten een radar is die mega veel effect heeft in je leven. Als je deze weet aan te zwengelen, komt alles op een positieve manier in beweging. God snapt dat. Nu jij en ik nog. Zoals ik al zei, we hebben nu een paar keer eventjes kunnen kijken. Het zijn 8 inzendingen, dus ik was wel even benieuwd wat jullie er even van vinden. Een paar mensen hoor, ik zal het niet te lang doen. Wie denk jij dat er moet winnen?
Wie ik denk die moet winnen? Dat is een goede vraag. Daar heb ik nog niet over nagedacht.
Denk maar even na.
Ja, deze.
Oké, dankjewel. Jij mag niet meedoen. Jij ook niet. Zuster Antje, wie denkt u dat je moet winnen? Ook niet? Allemaal. Jan dan, wie vind jij dat moet winnen?
Nou, ik kan alleen maar zeggen dat ik spijt heb dat ik niet mee heb gedaan. Dan was het voor de anderen veel moeilijker geworden natuurlijk. Maar, ja, om diplomatiek te zijn, vind ik het heel moeilijk hoor. En zou ik zeggen, geef ze allemaal een prijs.
Ah, dat vind ik een heel goed idee. Wil je me dan even helpen? Mag ik alle deelnemers dan even vragen of een afvaardiging van de deelnemers om een prijs in ontvangst te nemen? Dankjewel voor het meedoen. Dankjewel voor het meedoen. Dankjewel voor het meedoen. Dankjewel voor het meedoen. Dankjewel voor het meedoen, lieverd. Allemaal hartelijk dank. En ik hoop dat volgend jaar dat we hier weer kunnen staan met een heleboel.
De koninklijke volkstelling neem het met u mee in hoofd en hart. En zoals ik u, nou ja, zo vaak preek ik hier niet, maar ik heb het u wel eens verteld, de pastoor in de oud-katholieke kerk zal geen zondag vergeten te zeggen, ga heen in vrede, in de verwachting van de toekomst van onze Heer. In die toekomst, de koninklijke volkstelling, gaan we ieder ons weegs. Ik vraag u op te staan, als u dat kunt. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u, over jou doen schijnen. En je genadig zijn. Mogen de Heer jou, u, zijn gelaat toewenden. En je zijn vrede geven. Dat heet shalom. Amen. Ik dank alle medewerkers van vanmorgen, organist, fijn gespeeld. Dat wil iedereen eigenlijk zeggen, maar ik zeg het dan. En de medianieten, beeld en geluid, hartelijk dank. En u allemaal, wat zouden we zijn als we elkaar niet hadden? Ga huiswaarts met de zegen van de Heer. En we zingen nog 2 liederen van het bekende lied, niet van Johannes de Heer, maar van Moesje Alt, zuster Emma Alt, van de bundel Glorieklokken over de lichtstad die nog komen gaat. En bij de deur krijgt u een kaartje mee vanwege de zondag van de maaltijd van de Heer.